Lieve mensen, in de overdenking van vanmorgen willen we enkele ogenblikken stilstaan bij die wel hele mooie uitspraak van Jezus uit Matteüs. Wie van u kan door bezorgd te zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? Wie van u kan door bezorgd te zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen? Het gaat over je zorgen maken. En dat kennen we allemaal zoals we hier zitten. We hebben net nog de verhalen gehoord. Het is gewoon verschrikkelijk, kan dat zijn. Een paar voorbeelden. Volgende week naar het ziekenhuis. Ik moet onder narcose. Ze zeggen dat het wel goed zal aflopen met de technische know-how van tegenwoordig. Maar toch, je weet het niet, hè? Zorgen. Of deze. Mijn kind wordt elke keer door de juf bestempeld als een moeilijk kind. Terwijl ik toch altijd gedacht had dat moeilijke kinderen niet bestaan. Wel kinderen met moeilijk gedrag, maar dat is wat anders. Maar ik loop elke keer tegen de muur als ik met de juf daarover praat. Hoe moet het nou verder? Want ik wil dat mijn kind gelukkig is op school. Zorgen. Op het werk krijg ik steeds meer het gevoel dat ik langzaam maar zeker naar de buitenste rand van het team wordt geduwd. Figuurlijk. Wordt natuurlijk niet recht in je gezicht gezegd. Maar je voelt het overduidelijk. Je wordt steeds minder bij betrokken. Wordt achter je rug om geroddeld. Hoe moet dat nou verder? Zorg. Familie zorgen. Zorgen om je kinderen. Geld zorgen door corona. Hoe hou ik in vredesnaam mijn hoofd boven water? Misschien ook wel zorgen om je huwelijk. Te veel draaglast en te weinig draagkracht. Te veel ruzies, te weinig tederheid. Zorgen. En sinds enige tijd ben ik ouderling geworden in Protestantse kerk in Duiven. En dan doe ik veel aan pastoraat. Ik ga veel bij mensen op bezoek. En laatst was ik bij een mevrouw van 94 op bezoek. En die zei tegen mij: steeds meer mensen om me heen vallen weg. Mijn leventje wordt steeds ouder en tegelijkertijd steeds kleiner en leger. Het is zo leeg. Er zijn wel heel veel mensen om me heen die mij helpen. En dat vind ik ook heel lief. Maar tussen die mensen voel ik me ontzettend eenzaam. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan, maar we hebben allemaal onze eigen persoonlijke zorgen. 1 keer vrij van die onrust. 1 keer vrij van die innerlijke pijn. 1 keer vrij van dat het altijd weer beter moet. Dat ik altijd maar weer ergens aan moet voldoen. 1 keer vrij van die angst binnenin mij die mijn wereld zo kan verlammen en bang kan maken. Klein kan maken. 1 keer vrij van die gevoelens die ik elke keer heb van: komt het wel goed? 1 keer vrij, misschien wel om echt vanuit het diepst van mijn hart te zeggen wat ik voel. 1 keer vrij van elke keer maar weer die behoefte dat ik vrij wil zijn. 1 keer vrij. Het zou naïef zijn om te denken dat Jezus de tekst van vanmorgen: wie van u kan door bezorgd te zijn 1 el aan zijn lengte toevoegen, dat Jezus dat op zou vatten als een teken naar ons toe van dat wij te weinig geloof zouden hebben of zo. Of een soort, als wij bezorgd zijn, dat het een soort motie van wantrouwen van ons naar God is of zo. Want God heeft toch altijd het beste met ons voor? Nou, hoeven we toch niet bezorgd te zijn, zou je kunnen denken. Maar zo is het niet. Want weet u wat ik elke keer als ik nadenk en ook samen ben als het ware met Jezus zo geweldig vind? het niets menselijks Jezus vreemd is. Niets menselijks is Jezus vreemd. Dat is prachtig. Hij weet dat er ook twee kanten zitten aan je zorgen maken. Aan de ene kant. Als je je zorgen maakt over jezelf of over iets of over een ander of een gebeurtenis of wat dan ook maar. Dan betekent dat dat het je bezighoudt. Dat het je niet onverschillig laat. Dat je begaan bent. Dat het is eigenlijk een teken van leven, want het beroert je ten diepste, heel intens. En je wil op een of andere manier wil je het een plek geven. Niet dat het dan verklaarbaar is. Maar je zoekt en worstelt misschien wel om daarmee om te kunnen gaan. Want het is er nu eenmaal. En dat is op zich eigenlijk ook een teken van leven. Want als je dat niet meer zou doen. Ja, dan. En je doet het misschien ook wel om. Dat het je niet onverschillig laat. Maar tegenovergestelde, doe je misschien ook wel omdat jij het gevoel hebt, het geloof, het vertrouwen hebt, dat jij in de ogen en ik, ogen van God, de moeite waard bent. Dat je het daarom doet. En in de ogen van God, van Jezus, is jouw hele mens zijn, is mijn hele mens zijn, alles wat daarbij komt kijken, het hele pakket, heel erg de moeite waard. En daarom wil je je kop ook niet in het zand steken. Ja, misschien in het begin natuurlijk wel, hè. Als je een ontzettende, intense, verdrietige ervaring hebt, dan wil je misschien in het begin even helemaal niemand spreken. Heel, heel normaal. Maar op een gegeven moment, als het goed is, begin je weer langzaamaan weer een beetje tot leven te komen. Want je wordt door het leven geraakt. Je komt weer in actie. Je gaat weer ergens naartoe. Want je wilt door. Voor jezelf en misschien ook wel in de geest van die ander waar je zoveel van houdt. Van houdt, hè? En niet van hield. Houdt. Houd vast die gedachte. Dat je in de baarmoeder al een 10 was. Dit zei ik ook altijd tegen de kinderen van de klas. Houd vast die gedachte dat je in de baarmoeder al een 10 was. En die nog steeds bent. En altijd zult zijn. Voordat je ook maar iets hebt laten zien. Voordat je ook maar iets hebt laten zien, ben je al een 10. Houd vast die gedachte. Dat je bij minder dan 100% presteren, altijd 100% goed genoeg bent in de ogen van God. Houd vast die gedachte dat jij en ik, volstrekt uniek bent. Dat jij gemaakt bent om van te houden, hoe beroerd het leven soms ook is. Houd vast die gedachte dat helpende gedachten je gelukkiger en sterker maken. Ik ga dinsdag naar een vriend van mij en die zit al wel 30 jaar in een rolstoel en die heeft een spierziekte. Die gaat steeds langzaam maar zeker achteruit. En die kwam, toen hij dat nog kon, kwam hij één keer per jaar kwam die in groep 7-8. En dat was zo fantastisch. En dan zei hij tegen die kids, kwam hij daar in zo'n fantastische geavanceerde rolstoel. Het kon helemaal op. En dan zei hij tegen die kids, jullie mogen mij alles vragen. Geen enkele vraag is gek. En dan liet hij bijvoorbeeld aan die kinderen, die waren doodstil, hè? Ook de kids met de grootste mond, waren echt helemaal stil. Liet het zakje zien waar zijn urine in kwam en de dunne beentje liet hij zien. Alles mochten ze vragen, dat was fantastisch. Nu kan het niet meer en nu ga ik één keer in de zoveel tijd ga ik naar hem toe. En nog steeds, ja, hij heeft het af en toe wel heel erg moeilijk, maar nog steeds brandt dat licht, die passie van hem. Dat leven brandt nog steeds in zijn ogen. Hij zoekt nog steeds naar dingen die wel kunnen. Het wordt wel steeds minder, maar hij geeft nog steeds niet op. Houd vast die gedachte, dat helpende gedachten je gelukkiger en sterker maken. Houd vast die gedachte dat ik, met een hoofdletter, maar ook met een kleine letter, er altijd voor je zal zijn. Maar lieve mensen, er zit ook een andere kant aan je zorgen maken. Die kennen wij misschien ook wel. Namelijk als de zorgen met je op de loop gaan. Dat je in paniek raakt. Of lam geslagen wordt. Dat je op een gegeven moment denkt, ik ben eigenlijk helemaal niet tevreden met hoe het nu met mijn leven gaat. En dat dat van kwaad tot erger wordt misschien wel. Dat je te hoge verwachtingen hebt van het leven. Of van jezelf, of van de ander. Of misschien ook wel van God. En daardoor heel diep teleurgesteld kan raken. En dat je daardoor in een neerwaartse spiraal naar beneden wordt gezogen. En op een gegeven moment, dat je op een gegeven moment tot de ontdekking komt, dat het genieten, wat je altijd nog wel enigszins kon, dat dat op een gegeven moment helemaal weg is. Dat dat op is. Dat jij eigenlijk helemaal van boven naar beneden op bent. Op. Ik denk dat Jezus het over deze kant van het je zorgen maken heeft als bemoediging. Dat hij dan zegt van, wie zal door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte kunnen toevoegen. En iemand die dat ook aan de lijf heeft ondervonden, hebben we gelezen, is de profeet Elia. En ik vind het tussen aanhalingstekens een schitterend verhaal. Ik vind het een van de mooiste verhalen uit de Bijbel. Geboren in 900 voor Christus. Onvoorstelbaar lang geleden. En na de dood van koning Salomo, die kennen we allemaal wel, valt dat koninkrijk, dat scheurt uiteen. In een noordelijk deel, en dat noemen ze Israël, en een zuidelijk deel, en dat noemen ze Juda. En met die opsplitsing, en dat zie je vaker, als de macht wegvalt, dan komen de wolven. Met die opsplitsing brak een lange periode aan van heel langzaam verval van godsdienstig gebied. Het gebied van het geloof, van het eren van Jahwe, van het trouw blijven aan Jahwe. Dat werd steeds een beetje minder, een beetje water bij de wijn. En dat kwam ook omdat de vrouw van Ahab, Jezebel, vroeger zeiden we altijd, ik vind het eigenlijk nog wel leuk om te zeggen, Zeepbel. Het lijkt heel mooi aan de buitenkant. Poef. En weg is ze. Dust in the wind. How fragile we are. Ja. Kwam ook door het geflirt met afgoden. Vooral Baal en Astarte, dat was een vruchtbaarheidsgodin. En die had Jezebel daar meegenomen. Overal werden tempels opgericht. Altaren, nou ja. Dat kon je tenminste zien. En de God van Israël, ja, die kon je niet zien. Dat was een leugen. Die kon je zien in de mensen en in de natuur en noem maar op. Maar dat werd dan gezegd. En in deze context moest Elia namens God optreden. En dat was a hell of a job, zeggen ze. En hij kreeg dus te maken met Ahab. Maar zijn vrouw Jezebel was nog erger. Dochter van de koning van Tyrus en Sidon. Dat lag net boven Israël. En Elia ging namens God de strijd met ze aan. Voor de eerlijke zaak en het liefdevolle geloof. Oftewel, voor rechtvaardigheid. Wat krom was, moest weer recht zijn. En het volgende gedicht heb ik gemaakt. En het had, toen ik het overlas, dacht ik, hey, dit had ook wel een gedicht van Elia kunnen zijn tegen Ahab. En het gaat als volgt. Ahab, Elia hier, ik spreek namens God dat ik tegen jou zeg, Ahab, dat jouw werkelijkheid, wat jij denkt dat de werkelijkheid is, dat dat gewoon een fragment is van wat jij denkt dat jouw totale waarneming is. Kun je me nog volgen, Ahab? En in die werkelijkheid van jou is de waarheid niet. Ja, natuurlijk, er is wel een afgesproken waarheid. Waar steeds weer een stukje afgaat als het jou uitkomt. En er komt ook weer steeds een stukje bij die waarheid als jou het uitkomt. Maar elke keer, Ahab, En dat zeg ik namens God tegen jou. Regeert de angst in dienst van de macht. Of misschien wel andersom. De macht regeert in dienst van jouw angst. Misschien wel, ben je eigenlijk wel diep in je hart een heel klein bang jongetje. Dat je zo om je heen slaat en mensen onderdrukt. En vaak lijken de grootste belangen, dus waar hele grote belangen bij komen kijken, dat is natuurlijk ook in 2021 nog zo, de waarheid in pacht te hebben of in stand te willen houden. En heel veel mensen liften mee, want ze denken als ik niet meelift, ja, dan krijg ik geen inkomen meer. Of dan ben ik de sjaak. Totdat iemand, ja, sorry Agap, daar ben ik nu. Totdat iemand met een scherpe geest deze waarheid als een zeepbel poef uiteen doet spatten. En dan pas zie je hoe groot het onrecht en de liefdeloosheid is. Keer terug, Agap. Keer terug. En jij ook, Isebel. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat jullie op een gegeven moment, jullie zijn toch ook opgevoed door een moeder, door een vader, met liefde, of misschien niet, dat jullie zo verhard hebben. En dat je vanuit die verharding naar de medemens kijkt. Hoe heeft het zover kunnen komen? Dat je met zo'n dichtgeschroeid geweten zoveel leed veroorzaakt. En zo, met het harde tong, spreekt Elia tegen Agab en Isebel. En dan kunt u zich wel voorstellen dat er een gigantische machtsstrijd, een krachtmeting ontstaat. Tussen Agab en Isebel tegenover Elia, Baal tegenover God. En in deze strijd voor rechtvaardigheid maakt Elia van alles mee. En het kost hem heel veel energie. Want telkens is daar die dreiging van de machthebbers. Natuurlijk is God bij Elia. Tuurlijk. Maar dat betekent niet dat alles roze geur en maneschijn is. Zo werkt dat niet. Of dat het Elia niks kost. Maar dan is het wel even heel fijn. En die gebeurtenis vindt plaats voor de schriftlezing. Dat hij met behulp van God die schreeuwende Baalpriesters, en ik ben een beelddenker en ik zie daar die priestertjes om dat offer heen zo dansen en schreeuwen naar God toe. He, want ze wilden dat vuur voor dat offer. En ze wilden als het ware het vuur naar zich toe schreeuwen. Dat hij die priesters had laten afgaan met behulp van God als een gieter. Ze gingen af als een gieter. En toen er geen vuur kwam, toen zei hij tegen die priesters: hé, jullie God is zeker op vakantie, of niet? Of zit gevangen in zijn eigen gedachten? Of is hij zo moe geworden van jullie geschreeuw? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen. Dat hij misschien in slaap is gevallen. En dan uiteindelijk antwoordt God met vuur naar het offer toe. En ook met vuur naar Elia toe. En dan roept Israël het uit, de Heer is God. En laat nou, en dat is niet toevallig, de naam Elia ook betekenen, de Heer is mijn God. Het was dus een topmoment. Zo hebben wij ook natuurlijk allemaal topmomenten in ons leven. Dat je zoiets hebt van, dit heb ik toch maar mooi meegemaakt, dit neemt niemand mij meer af. En Elia denkt, na zo'n lange strijd, waarin hij zich helemaal heeft gegeven, denkt hij, nu kan het niet meer stuk. Yes. Nu wordt het eindelijk anders. Het begint weer te regenen, het begint weer te groeien. We gaan weer terug naar normaal. Maar dan, die verschrikkelijke doodsbedreiging van Isebel, die er niet om liegt. En dan wordt Elia de meest gezochte en de meest ongewenste persoon van heel Israël. Vogelvrij. En als hij dat hoort, dan kan hij er gewoon niet meer bij hebben. Dat is de druppel. Dan stort hij in. En eigenlijk is dat heel begrijpelijk. Als je alles hebt gegeven, met alle stress die daarbij komt kijken. En na zo'n fantastisch gloriemoment met die Baalpriesters. Dan keihard onderuit gehaald worden. Dan is het niet onbegrijpelijk dat je opgebrand bent. En in onze tijd heet dat een burn-out. Elia had een burn-out. En ik heb dat 1,5 jaar geleden ook gehad. In het onderwijs. 40 jaar in het onderwijs gestaan. Dat weten jullie denk ik wel. En ik ga er niet zo heel veel over vertellen, maar het is wel zo dat op een gegeven moment, ik ben een creatief mens, ik heb ruimte nodig, ik moet kunnen ademen en er werd steeds meer van boven naar beneden opgelegd hoe je moest lesgeven. En je moest alles verantwoorden op papier en datgene wat niet op papier stond, dat had je niet gedaan. Dan had je ter verantwoording geroepen. Het moest ook zakelijk professioneel zijn. De wanden in het lokaal moesten leeg zijn, prikkelarm. En het ergste vond ik dat ik geacht werd dat ik met mijn karakter, met mijn passie, zakelijk professioneel moest zijn. Ik wist helemaal niet hoe het moest. Hoe moet ik nou zakelijk professioneel zijn? Ik had een fantastisch contact met de ouders. Moet je in één keer zakelijk professioneel zijn. Ik had bijvoorbeeld onder een mailtje altijd FF staan naar de ouders. FF. Friends forever, maar ook Feyenoord forever. Dan zat ik altijd een beetje te irriteren met die ouders. Vooral met die Ajaxide, weet je wel. Waar ook in Arnhem ook meer mensen van Vitesse en zo. En dat leek flauwekul, maar was helemaal geen flauwekul. Dat maakte het, en dan kom ik even bij jou, laagdrempelig. Dat had een doel. En het was nog leuk ook nog. Mocht niet meer. Dus op een gegeven moment zat ik aan de rand van mijn bed. En toen zei ik tegen Wampie, mijn vriendin. Ik zeg, ik heb zo'n dikke steen in mijn buik. Ik wil eigenlijk niet meer naar school. En toen zei ze, dan ga ik nu de directeur bellen. En toen dacht ik, kan dat dan? Want ik had zo'n strijd. Ik wilde niet opgeven. Ja, dat kan, zegt ze. Ze belde zo de directeur op. En dat was het begin van het einde. En nu weer een nieuw begin. Ik ben ontzettend blij dat ik met behulp van Wampie toen die beslissing heb kunnen nemen. Maar het zag er donker uit. Midden in de nacht nog naar beneden. Computer aan om te kijken hoe die adreskundeles ook weer moest. Om 4 uur 's nachts. Dat is niet goed.
Nee.
Misschien herkennen wij dit ook wel. Misschien hebben wij dit ook wel meegemaakt. Zulke periodes. Weet ik niet. En de reactie van Elia is dat hij zich terugtrekt. Hij gaat de woestijn in. De zorgen waar Jezus het over heeft, die gaan met hem keihard op de loop. Hij heeft er geen zin meer in. Hij wil ook helemaal niets meer met die wereld te maken hebben. Hij is er helemaal klaar mee. En hij voelt zich gevangen in een kooi van plichtsgevoel en prestatiedrang. En hij denkt, wat heeft het allemaal voor zin? Het heeft toch geen zin. En hij denkt ook dat hij er alleen voor staat. En het blijkt nu ook dat hij de lat voor zichzelf veel te hoog heeft gelegd. Maar ja, dat is altijd achteraf, hè. Want hij zegt tegen God, neem mij maar uit het leven weg. Het is klaar. En dan zegt hij ook, dan vergelijkt hij zich ook, vergelijken is altijd gevaarlijk, zich ook met zijn familie, want hij zegt, want ik ben niet beter dan mijn voorouders, zegt hij. En Elia heeft in zijn burn-out ook nog echt een serieuze geloofscrisis. Hij is God ook kwijt, hij roept hem nog wel aan. Maar hij is vooral zichzelf kwijt. Zo erg dat hij zegt van, God, neem mij maar uit het leven weg. En dan krijg je tot 2 keer toe die prachtige gebeurtenis met de engel die hem eten en drinken geeft. En zegt eigenlijk dat Elia's levensreis en Elia's geloofsreis, dat is eigenlijk hetzelfde, nog niet ten einde is. Als een samenloop van omstandigheden. Mijn leven op mijn tenen laat lopen. Ik nog één handdoek bezit en de rest in de ring gegooid heb. Mijn hoop en vrees elkaar verstikken. Mijn ratio tegen beter weten niet meer luistert naar mijn hart. En meer beren zijn dan weg. 1000 angsten zich maar blijven vermenigvuldigen. Er zoveel moed in mijn schoenen is gezonken, dat ik eigenlijk niet meer weet waar ik het zoeken moet. En jij, met een hoofdletter, maar ook met een kleine letter, op dat moment met al jouw liefde er voor mij bent, dan dank ik jou op mijn blote knieën, mijn godsgeschenk. Door Gods voedende liefde gaat Elia, richt zich weer op. Op een of andere manier. En dan gaat hij naar de berg Horeb. Horeb. Wat een power zit daarin, hè? Horeb. Dat is niet zomaar een berg. Dat is de berg van God. Dat is de berg waar God zijn naam bekend maakte. Ik ben die ik ben. Daar zit onvoorwaardelijkheid in. En ook onveranderbaarheid. Onveranderbare trouw. Onvoorwaardelijke trouw. Van God naar ons toe. Het is ook de berg waar Mozes de 10 geboden kreeg om de verkregen vrijheid te beschermen. En op deze berg verbond God zich aan Israël. En verbindt hij zich ook aan ons, nog steeds. En ook aan de enkeling, in dit geval Elia. En dan zegt hij, als het ware, als alles wegvalt, Elia, keer dan terug. Of val dan terug op mij in jou. Val dan terug op mij in jou. Terug naar de kern. Terug naar de basis. Wat maakt dat jij jij bent en niet een ander. Keer terug naar de mensen die echt om je heen staan. Die echt diep intens van je houden. Laat ze toe. En dan van daaruit opnieuw ontdekken, Elia, dat je geen L aan je lengte hoeft en kunt toevoegen. Omdat jij, hoe de situatie ook in jouw leven zal zijn, zo ongelooflijk uniek en kostbaar bent in mijn ogen. Geloof dat. Vertrouw daarop. En vanuit dat vertrouwen zegt God tegen Elia, maar ook tegen ons. Kom naar buiten. Want Elia zit in die grot. Hij is uit de woestijn weg. Hij denkt, ja, ik ben op de berg Horeb, maar ik ga mooi in die grot zitten. Kom naar buiten. En ontmoet mij. Blijf toch niet in jezelf gevangen zitten. En dan geeft Elia zich over. En dan komt er een enorme zware storm. Dan komt er een heftige aardbeving en dan komt er een gigantisch vuur. Maar het bijzondere is, dat vind ik zo geweldig, het bijzondere is dat Elia God daar niet in voelt. Hij ziet God daar niet in en hij ervaart God daar niet in. In die power. En dan dat prachtige ontwapende moment waarin het haast lijkt dat God precies weet wat de opgebrande Elia op dat moment nodig heeft. Dan komt God in een fluisterend briesje, intens Elia aanrakend. Heel klein, groots, Elia tederheid gevend, komt hij voorbij. Het is onvoorstelbaar. Die grote God die de werelden dacht. En zij waren, die God, die komt dan in zo'n fluisterend briesje voorbij. Zoveel tederheid. In de andere vertaling staat, ademloze stilte, vind ik ook heel mooi. Of het zuizen van een zachte koelte. Ik wil graag eindigen met een gedicht. Tot mijn frustratie en teleurstelling staat jou weer te ontvangen. Regenbui van verdriet, van zorgen, van stress, van mislukking. Het is je weer gelukt om tot diep in mijn hart naar binnen te druppelen en de woorden in te slijten. Het was weer niet goed genoeg. Jij bent niet goed genoeg. De lat en de stok bepalen wij. Maar dan zegt de intense, liefdevolle, warme, hartelijke stem van Jezus zegt tegen mij: wie zal door bezorgd te zijn één el aan zijn lengte kunnen toevoegen? En ik voel op hetzelfde moment het gefluister van een briesje. En ik mag staan en ademen in de aanwezigheid en de kracht van: ik ben die ik ben. Tot mijn vreugde en dankbaarheid sta ik jou nu te ontvangen. Regenbui van bezinning en wijsheid. Het is je gelukt om tot diep in mijn hart naar binnen te druppelen en de woorden in te slijten: het is goed genoeg. Jij bent goed genoeg. De lat is de stok. En ik ben altijd bij je. Hoe dan ook. Altijd. Amen.